Goedemiddag allemaal.
Goedemiddag.
Fijn om hier te zijn met velen van jullie die hier nagenoeg elke maand komen. Met jullie die hier vaak wat minder vaak zijn. En nou, als je misschien voor het eerst hier bent, hartelijk welkom. Eens zongen de engelen boven de velden van Bethlehem vrede op aarde. En vanmiddag is het onderwerp strijd in de hemel. Dat is een grote tegenstelling, maar we kennen ook de uitdrukking zonder strijd geen overwinning. En dat is ook hier van toepassing. Vrede krijgt pas echt betekenis als we weten dat er ook oorlog bestaat. Heel veel mensen op deze wereld weten daarvan. Maar iedereen verlangt eigenlijk naar vrede en vooral naar die veelomvattende vrede die ons is beloofd. Daarna zien we reikhalzend uit. Maar terwijl we daarnaar uitzien, kunnen er stormen over ons leven komen. Ons leven kan bol staan van de spanning en de onzekerheid. Ook de zee kan bol staan van het opgezweepte water. En dat kan ons onrustig maken, maar als Jezus aan boord is van ons levensschip, dan hebben we het veilig strand voor oog. En daarom stel ik voor dat we het eerste lied gaan zingen dat op het blaadje staat: Scheepje onder Jezus' hoede. Ik vind het mooi dat we zongen met de heiland in ons scheepje. Kan geen storm ons doen vergaan. Stormen doet het in ons leven. Bij de een regelmatig, bij de ander af en toe. En die stormen kunnen ons uit het lood slaan. Die kunnen ons leven zelfs op zijn kop zetten. Maar geen storm kan ons doen vergaan. Want we zijn geborgen in zijn hand. Als we als vader zoon aan boord hebben, kunnen we vol vertrouwen en verlangen uitzien. Waarna naar die stralende morgen die op ons wacht. Na een strijd. Van een nacht van strijd en zorgen. Dat is het tweede lied en ik stel voor dat we dat gaan zingen.
Thank you.
ja, samenkomen rond het kruis. Dat doen we ook nu. Samenkomen vanmiddag rondom die gekruisigde Christus. Dat gaan we nu doen door de Bijbeloverdenking die Dato gaat houden over de strijd in de hemel. En voordat we dat gaan doen, willen we graag God zegen vragen. Dato, mag ik met en voor je bidden? Ja. Gezegend bent u, schepper van alles wat leeft. Heerlijke God van Abraham, Isaac en Jacob. U geeft ons dit samen zijn met z'n allen. Laat het alstublieft ook onder uw zegen zijn dat we hier de Bijbel openen en erover gaan spreken en erover gaan nadenken. Geef ons uw shalom, uw vrede. Er is op zoveel plaatsen oorlog hier op aarde. Er is strijd in de hemelse gewesten, er was strijd in de hemel. Maar we weten uit uw woord dat het vrederijk aanstaande is. We zien er naar uit, grote God. En terwijl we daar naar uitzien, laten we de woorden van het evangelie tot ons klinken. En ook tot ons doordringen. We danken u dat u ook tot onze broeder Dato hebt gesproken. Die hem wijsheid hebt gegeven om zaken vanuit uw woord met elkaar in verband te brengen. Dat u hem ook op dit moment alles geven wat hij nodig heeft om uw evangelie uit te leggen. En wilt u ons het vermogen geven om het op te pakken en ons leven ernaar te richten. In de naam van onze Heer en Heiland bidden we het u. Amen.
Amen.
Wees gezegend.
Dank u wel. Ik kan het niet laten om een klein stukje getuigenis te geven. Dat kwam door dat lied wat we ze pas zongen als eerste. Scheepje onder Jezus' hoede met die kruisvlag hoog in top. Ze belden me op, een gemeente, een vrij grote gemeente waar ik wel eens spreek. Want iemand was overleden en er was niemand die op de begrafenis van die iemand zou kunnen spreken. Of ik dat zou kunnen doen. Ik heb gevraagd wie dat was, maar dat wisten ze ook niet zo precies. Natuurlijk kreeg ik het adres en Henny en ik zijn daar op bezoek gegaan, een pastoraal gesprek vooraf. Zoeken naar enig houvast bij de overledene, althans van de overledene. Bad hij wel eens? Zijn vrouw zegt, ik zou het niet weten. Zong die wel eens? Geen idee. Sprak die wel eens over de Bijbel, over de Heer Jezus? Ja, dat zal wel. Alles bleef na drie kwartier zo vaag als drie dagen mist. Helemaal nul. Wat moet je dan zeggen? Hij was schipper in zijn beroep geweest. En de begrafenis vond plaats in een vrij grote kerk. En ze dachten dat er wel 300 schippers of ex-schippers aanwezig zouden zijn. Maar dat is een sterke band onder die schippers families. Kerk zat stampvol. Waar moet je het dan over hebben? De enige inval die ik toen had was scheepje onder Jezus' hoede. Ik denk, als het dan schippers zijn, dan moet dit toch wel even daarover gesproken. Ik zal me niet te veel zeggen, dat is zeer emotioneel. Het is zo'n bijzondere dienst geworden dat ik nu nog steeds dankbaar ben dat de Heer me daarheen stuurde om over de Heer Jezus te vertellen. Over die ene bootsman, over die ene schipper die ons mee wil nemen door de stormen van ons bestaande leven naar de veilige haven. En ik heb iets mogen zeggen over die voorloper die voor ons is binnengegaan. Dat is een term uit de brief aan de Hebreeën, waarbij een klein bootje een voorloper wordt genoemd. Dat kleine bootje brengt het grote ankergebeuren van een zeilschip in de haven. Vroeger. Geen vooruit, achteruit. Ik bedoel, dat manoeuvreren zoals nu was onbekend. Dus werd het anker naar binnen geroeid door een voorloper, door een bootje. En ze lieten het anker vallen in de haven. En daarna werd het grote schip door het ankertouw binnengetrokken. En de Bijbel zegt, onze voorloper, dat bootje, is binnen en het anker ligt er al. Het wordt nog binnengetrokken. Maar zo zeker als het anker daar is, zo zeker komt de rest daar ook. Ik weet niet wie u bent en hoe u denkt. Maar als je de Heer Jezus kent, als je heiland, als je verlosser, dan mag je zeggen, Heer Jezus, u hebt het werk volbracht. En u bent daar waar eeuwig heil en eeuwige zaligheid is in het huis van de Vader. U hebt daar plaats bereid. Het anker is daar. En we hebben dit als een anker, zeker en vast, zegt die brief aan de Hebreeën. Prachtige uitdrukking. En zo zeker als dat anker daar is, zo zeker komt de rest er ook. Wie zijn dan de rest? Nou, dat zijn u en ik als we geloven. Alleen als we geloven. Niet ons werk, niet onze daden, niet mijn rechtvaardige daden, niet mijn inspanning, mijn ijver of wat ook. Natuurlijk telt dat. Maar het maakt niet uit of je daar wel of niet aankomt. Dat is geheel en al aan hem die het werk volbracht heeft. Scheepke onder Jezus hoede. Met de kruisslag hoog en top. Daar is de zekerheid getoond. Het kruis van onze Heer Jezus. En ieder die in hem gelooft, wordt niet veroordeeld, maar zal daar aankomen. Ik wil het toch graag delen met je. Nu uit Openbaring 12. Openbaring 12. Dat staat op de agenda voor vandaag. En het begint in vers 7. Toen brak er oorlog uit in de hemel. Michael en zijn engelen voerden oorlog tegen de draak, de Satan. Ook de draak en zijn engelen voerden oorlog. Maar zij waren niet sterk genoeg en hun plaats werd in de hemel niet meer gevonden. En de grote draak werd neergeworpen, namelijk de oude slang, die duivel en Satan genoemd wordt, die de hele wereld misleidt. Hij werd neergeworpen op de aarde en zijn engelen werden met hem neergeworpen. En ik hoorde een luide stem in de hemel zeggen, nu is gekomen de zaligheid, de kracht en het koninkrijk van onze God en de macht van zijn Christus. Want de aanklager van onze broeders, die hen dag en nacht aanklaagde voor onze God, is neergeworpen. En zij hebben hem overwonnen door het bloed van het lam en door het woord van hun getuigenis. En ze hebben hun leven niet lief gehad tot de dood. Daarom verblijdt u, hemelen, en u die daarin woont, wee hun die op de aarde en de zee bewonen, want de duivel is naar beneden gekomen naar u toe, in grote woede, omdat hij weet dat hij nog maar weinig tijd heeft. En zodra de draak zag dat hij op de aarde was neergeworpen, ging hij de vrouw vervolgen die het mannelijke kind gebaard had. Over dat laatste vers hebben we de vorige keer gesproken met elkaar. Maar voor het verband lees ik het daar nu bij. Oorlog in de hemel. Je zou zeggen dat zijn dingen die niet bij elkaar passen. Dat kan niet. In de hemel is het schoon, zingt een ander lied. Daar wil ik graag naartoe. Daar willen we de Heer Jezus zien. Daar zijn de engelen en daar zullen we tot in eeuwigheid mogen blijven. Amen. Dat blijft zo. En toch. Ik weet niet of ik dat ooit goed uit de doeken kan doen. Of het ooit op een duidelijke manier kan vertellen. We gaan praten, denken over een sfeer die we nooit helemaal in beeld krijgen. Dat kan naar mijn gevoel nooit helemaal. En toch willen we proberen om er iets over te zeggen. En dat komt omdat we ook andere teksten hebben in de Bijbel. We hebben namelijk het boek Job in onze Bijbel. Ik weet niet in hoeverre u dat boek een beetje kent, maar Job is ooit waarschijnlijk een tijdgenoot van Abraham geweest, leefde daar ergens in het oosten, in het Midden-Oosten, was een herdersvorst, een soort grote man daar, geacht, geëerd en ook gehoorzaamd door een hele stoet mensen. En heel velen waren van hem afhankelijk als het om broodwinning ging. Dat was de situatie. Job was vroom en godvrezend en wijkend van het kwaad, zegt de Bijbel. Een heel mooi getuigenis. En dan komt dat hele merkwaardige dat de duivel probeert Job te beïnvloeden. Hij wil zo graag Job van zijn troon stoten en alles wat Job heeft kapot maken. U kent dat. U kent zelfs het gesprek van de duivel met God. Nou, u had gezegd, als ik God was, dan had ik die duivel gelijk een flinke trap gegeven en had ik hem de hemel uitgeschopt. Dat is niet gebeurd. Maar waarom niet? Dat weet ik ook niet precies te duiden. Waarom niet? Ik kan alleen maar zeggen dat het einde van Job groter is dan het begin. De duivel klaagt aan, ja, weet u waarom Job zo goed is met u, Heere God? Omdat u hem zo zegent, omdat u hem zo nabij bent. Maar trek dat maar eens in, die zegeningen. En dan moet je maar eens kijken wat er gebeurt. Nou, dat is ongeveer de teneur. En God geeft de duivel deze ruimte. Dat is heel moeilijk voor ons. Dat God notabene ruimte geeft om de zegen die Job als van God gekomen ervaarde, aanvoelde, om die weg te nemen. Het is toch gebeurd. U weet ook dat er vrienden dan komen, vrienden met wie hij vroeger omging, even grote vorsten, grote jongens, grote mensen. Ik bedoel niet alleen tol in de zin van lengte, maar in maatschappij, vorm, in uitstraling. En die drie vrienden van Job, die hebben daar eindeloos gepreekt. Job, het zal wel aan jezelf moeten liggen, want God doet dit niet. Als je een beetje oppast, dan heb je het goed met God. Zo ongeveer gaat dat. Dat gaat ellenlange gesprekken opleveren. En daarom denkt u, nou, dat boek, dat lees ik maar niet meer. Daar word je gewoon murm van. Maar probeert u dus een keer. Probeert u dus een keer dat die vrienden op een bepaald terrein Job aanvallen. Eerst over hemzelf. Ten tweede, een hele nieuwe serie dan. Ze beginnen opnieuw, maar dan... Ja, maar misschien zijn het wel jouw kinderen die gezondigd hebben en dan krijg jij daarvan de schuld. Misschien ligt het daar wel. Nou, als dat niet een uitwerking krijgt, dan beginnen ze over zijn motieven, zijn hart, zijn denken. Nou, als er één terrein is waar anderen nooit, maar dan ook nooit binnenkomen, dan zijn het jouw gedachten, jouw innerlijke gevoelens. Maar de duivel probeert het. Maar dan komt er heel merkwaardig een vierde vriend die alles meemaakte, die alles hoorde, die alles beoordeelde en die geeft een enorme, enorme les door. En wat blijkt nu dat Job zegt, sorry heer, ik was zelf eigenwijs, ik was zelf hoogmoedig. Ik vond mezelf ook wel de beste gelovige van de hele streek. En als ik het zeg, ja, maar we hebben de enige zaligmakende kerk. We zijn de enige die het goed hebben. We gaan onszelf een predicaat van, moet je onze zin opprikken. En dan komt het antwoord. Job zegt, sorry, de hand op de mond. Ik heb gesproken, maar eigenlijk wist ik niet wie u was, Heere God. Dat u op deze wijze mij de les leest, mij dichterbij brengt, mij nog meer wilt geven, nog dichter bij uzelf wilt brengen, nog meer van die zegen wil laten genieten. Dat had Job nooit gedacht. En het eind van het boek Job is dat Job gaat bidden voor die drie vrienden. Die niet goed van God gesproken hadden. Dat hele proces laat zien dat de duivel entree heeft bij God, bij de Heere God. Hij wordt hier in hoofdstuk 12 van het laatste Bijbelboek de aanklager der broederen genoemd. Nou, zag je hem? Die duivel, iedere keer stak hij de kop weer op en begon hij weer aanklachten in te dienen. U hebt een ander voorbeeld. In het Zachariaboek, bijna aan het eind van het Oude Testament, hoofdstuk 3, daar gaat het om de hoge priester Jozua. En wat zegt die aanklager? Nou, zie je wel, die Jozua, dat is die vrome man. Die gaat daar in Jeruzalem even de grote jongen uithangen. Die moet even leiding gaan nemen bij de herbouw van de tempel. En zie je wel dat die Jozua vuile kleren heeft? Zegt nu de Heere van, je moet naar de opticien, duivel. Je moet een nieuwe bril kopen, want je ziet het helemaal fout. Nee, dat zegt de Heere niet. Hij zegt wel, het klopt. Het is zo. Maar hij zegt er iets bij. Doe die vuile kleren uit. Ik heb voor hem betaald. Ik heb hem een feestkleed gegeven. Ik heb hem de klederen van het heil gegeven. De mantel van de gerechtigheid. Ik heb hem alles gegeven wat ik te geven had. Ik heb hem een geweldig iets. Ik zie hem heel anders. Ik zie hem in een feestkleed. Ik zie die oude vuile kleren niet meer. De duivel klaagt aan. En dat doet hij vandaag nog. Als je iets voor de Heer Jezus wil doen, dan begint het. Ja, moet jij dat doen. Nou, eerst begint ze, ja, maar je hebt eigenlijk al veel te veel gedaan. Je had eigenlijk een soort sabbatical moeten nemen, dus een heel jaar niks doen. Of een paar dagen vrij. Of op zijn minst de werkdruk verminderen. Sorry hoor, taal van de vakbonden. Maar ga maar een poosje door. Maar de duivel probeert op alle mogelijke manieren om iedereen die iets voor de Heer Jezus doet te kleineren. En te ontmoedigen. Zodat niemand nog wat doet. En we gaan zo langzamerhand een kerk krijgen die zondags thuis zit, voeten op de bank, kopje koffie in de hand. We luisteren nog hoor. Livestream, kerk A, B, C, D. Fem, er zijn, ik weet niet hoeveel preken in omloop, ook van mij. Maar hoeveel van mij niet te pakken, maar pak maar. Maar dat is de situatie. En de gemeenschap der heiligen, het omgaan met elkaar, is weg. Want we zitten thuis aan de koffie. En dat bevalt ons goed ook. En bovendien, we sparen het toch ook met milieu. Oh ja, daar hebben we nog nooit over gehoord, over milieu. Maar... En u zegt, ja, maar ik heb een elektrische... Oh ja, amen. U hebt het allemaal al geregeld. En alle antwoorden al bedacht. Maar u doet niks meer voor de kerk. En de collecte die gaat daar wel rond, maar daar heb je ook geen boodschap aan. Sorry, ik ben een beetje kattig. Het gaat me niet om de collecte, maar het gaat me om uw houding. Wie doet dat? Ja, dat is die aanklager der broederen. Die dag en nacht aanklaagt. En die is in de hemel. We hebben nog een tekst. Efeziërs hoofdstuk 6. Onze strijd is niet tegen vlees en bloed, maar tegen machten, krachten, geestelijke machten in de, niet in de provincie Gelderland, niet in de provincie Utrecht, niet in de provincie, nee, in de hemelse gewesten. En uw zegeningen, waar hebben u die? Ja, die hebben u ook daar. Er is een sfeer, een denksfeer, een sfeer van genieten, van blijdschap, van hoop, van vrede, waardoor het geloof in de Heer Jezus, heb je vrede met God. En ook de vrede van God zelf, dus dat wat hem, de Vader en de Zoon en de Heilige Geest zelf kenmerken, dus kenmerkende dingen voor Yahweh, die hebben u in u, de vrede van God. Dat u niet onthutst bent en van slag bent en gelijk onderuitgevloerd bent. Nee, anders. Totaal anders. De aanklager van de broederen is nog steeds bezig. Nog steeds. Maar u en ik worden in diezelfde periode, dat is vandaag, gewoon nu, opgeroepen om vervuld te zijn, vol te zijn van de Heilige Geest. Dus niet de geest van kritiek, of de geest van de tegenstander, of de geest van de antichrist, of hoe het ook genoemd wordt. Nee, vol te zijn, vervuld te geraken met de Heilige Geest. Word vervuld, wees vervuld. En dat wees vervuld met de Heilige Geest betekent dat uw hart en uw denken op de Heer Jezus gericht is. Want wat zou de Heilige Geest, als hij alle ruimte krijgt in mij, wat zou hij dan gaan doen? Het hebben over mijn auto of over de buurman? Ik denk niet. Ik zeg ook niet dat dat niet aan de orde kan komen, maar dat is niet het primaire doel. Wat is het primaire? De Heer Jezus zei het zelf. Hij zal, de Heilige Geest zelf, zal het uit het mijne nemen en zal het jou verkondigen. Aha, boodschap van de Heer over de Heer Jezus. Dat doet de Heilige Geest. Vervuld raken, vol raken met wat van hem is. Dat gebeurt. Dat doet de Heilige Geest. En waarom is dat dan niet? Ja, omdat we helemaal stikvol zitten met onszelf. En als je hart helemaal vol is met hoe het morgen moet met de auto, of hoe het morgen moet met een akkerbouw, of met een baan, of met het zoeken van, of het welzijn van de kinderen. Ik begrijp het wel. We hebben ook kinderen, kleinkinderen en achterkleinkinderen. Oude man. Maar we hebben ze. Ik wil zo graag dat u echt scherp krijgt. Dat de Heilige Geest in u je iets heel anders wil voorhouden. En wat dan? Zijn toekomst. Niet mijn toekomst, primair. Ja, mijn toekomst is gekoppeld aan zijn toekomt. De voorloper, was u er nog zo pas van dat bootje, weet je wel? Die is in de hemel. Nou, hij komt daar in het huis van de Vader. En zo zeker als hij daar is, zo zeker kom ik daar ook. Niet mijn trouw of mijn kennis of mijn inspanning, maar zijn werk staat voorop. En de Heilige Geest wil je dat helder maken. Iedere keer opnieuw. Maar die aanklager die zegt, ja, dat is een mooi vrouwenpraatje voor zondag. Maar maandags morgens om 10:00 zit je met de collega's aan de koffie. Nou, dat hoor je een ander verhaal over voetballen misschien ook. Niks mis met voetballen. Maar waar gaat het over? Nou, over politiek dan maar praten. Over een nieuw kabinet dan. Nou, je raakt niet uitgedacht en uitgepraat. In Den Haag ook niet hoor. Ze praten nu al weken, maanden. Sorry. Geen kritiek, dat wil ik niet. Maar ik wil zeggen, waar gaat het dan over? En waar zou de Heer Jezus dan over willen praten met je? Over dat wat Hij gedaan heeft en over wie Hij is. Dat is wat voorop staat. En dat enorme verschil, dat enorme spanningsveld tussen deze twee grootheden. Dat is aan de ene kant het geweldige heil, behoudenis in Christus Jezus, met het huis van de Vader, met de vele woningen waar de Heer Jezus plaats is gaan bereiden en waar de duivel naartoe wil. Waar wil hij dan naartoe? Nou, dat weet hij zelf ook niet, maar hij weet dat hij het verliest. Hij wil je meesleuren in dat verlies, in het negatieve, in het verkeerde. Nu, dat is nu zo. Die duivel is nu nog in de hemel. Dat is moeilijk, hè? Wij vinden in de hemel komen het summum van goedheid en behoudenis. En dat is het ook. Maar de duivel is daar nog. Totdat. Ik wil het... Ja, het wordt wel moeilijker. Het wordt steeds een beetje moeilijker. Ik ga steeds een klein stapje verder. Ik hoop dat u meekomt. Toen de Heer Jezus wegging en hij zijn werk volbracht had, is hij naar het punt Olijfberg gegaan. Daar hebben we vaker over gepraat. En toen is de Heer Jezus vertrokken. Hemelvaartsdag. Hemelvaartsdag, het ontglipt me altijd als ik dat zeg. Dat is voor ons een beetje van, we weten niet hoe we ermee aan moeten en wat we ermee moeten doen. Nou, vroeger had je nou wel eens een conferentie of een grote vergadering of een bijzondere bijeenkomst of hemelvaartsdag, een toogdag of zo. Maar tegenwoordig is het alleen maar douwtrappen. Zo ongeveer. Er is niets meer over. Ze belden me op of ik in de hemelvaartsdag binnenkort in Bennekom zou willen spreken in de Vrije Evangelische Gemeente. Ik noem maar een naam. Als u zin hebt, kunt u nog daar naartoe. Dan. Moet nog komen. En toen dacht ik, weet je wat ik doe? Ik ga dat verhaaltje weer vertellen van die enquête. Enquête in de Evangelische Kerk, Pinksterachtige Kerk. En nou, wat zijn nu de belangrijkste christelijke feestdagen? Nou, Pasen. Pinkster. Ja, voor die club was Pinkster natuurlijk alles. En hemelvaartsdag. Nou ja. Nee, had dus eigenlijk niks mee. En als je diezelfde enquête in de hemel houdt. En je zou dan vragen wat hemelvaartsdag betekent. Dan vliegt me dat mijn keel. Ja, maar toen kwam hij binnen. De overwinnaar kwam binnen. Oh ja. Heel anders. Heel anders. Totale andere beleving. Dit verschil moet een keer landen. En dat verschil moet ook leidmotief zijn voor ons denken. En die prachtige dingen die worden ons gegeven. U en ik zijn verlost van onze zonden door het bloed van de Heer Jezus, zegt de Bijbel. Als u het wilt lezen in Openbaring 1 vers 5. Maar dat wist u al. Ik heb een heel klein spiekbriefje. U en ik zijn gekocht en betaald door het bloed van de Heer Jezus. Openbaring 5, vers 9. U en ik zijn gewassen met onze kleren door het bloed van de Heer Jezus. U hebt hun gewaden wit gemaakt in het bloed van de Heer Jezus. Openbaring 7, vers 4. U en ik hebben de overwinning te danken aan het bloed van de Heer Jezus. Openbaring 12, vers 11, onze tekst. Probeert u dus, verlost, gekocht, gewassen en overwinning geboekt. Waaraan heb u uw behoudenis te danken? Aan uw inspanning? Of aan zijn inspanning? Ik word, om het scherp te houden, ik wil zo graag duidelijk maken dat het weer het bloed, dus het kruiswerk van onze Heer Jezus is, waaraan we alles te danken hebben. Niet aan onze daden, niet aan onze kerkelijke systemen, niet aan onze belijdenisgeschriften. Niet onbelangrijk, maar dit is het. Dat bloed van de Heer Jezus. En er is nu een Satan nog steeds in de hemel. Maar er komt een moment dat de Satan uit de hemel gaat. Ik zei zo pas, toen de Heer Jezus hier op aarde was, is hij, toen hij gereed was, naar de hemel teruggekeerd, naar het Vaderhuis teruggekeerd. Dat is een hemelvaartsdag. Maar nu zijn die van de Heer Jezus zijn ook nog hier op aarde. En het merkwaardige is dat die nu op aarde zijn, gelovigen, die samen de gemeente vormen, het lichaam van Christus, dat die gemeente ook een keer weggaan. En het merkwaardige is, ik hoop dat het landt bij je en dat het misschien stof tot nadenken geeft, dat die gemeente op aarde een weerhoudende factor is voor wie? Voor de Heer Jezus om hier te komen? Nee. Voor de Satan om zich ten volle te ontplooien. En dat is merkwaardig. De duivel die wil zo graag alles kapot maken, maar krijgt zolang jij en ik op aarde zijn niet de volle kans. Want wij zijn hier. En we nemen eigenlijk samen met de Heer Jezus het getuigenis hier op ons. En we zijn dat getuigenis. We vormen dat getuigenis. Ook om te weerhouden dat de duivel zijn gang kan gaan. Voorbeeld. Als er nu 10 rechtvaardigen zijn in de tijd van Abraham in Sodom. Wat was er dan gebeurd met Sodom? Dan was hij niet verwoest. Waarom zegt een engel tegen de vrouw van Lot, die daar wil blijven hangen ergens, als, zolang u hier bent, kunnen wij dat oordeel niet voltrekken. Ook die vrouw van Lot was een weerhoudende factor. En die 10 rechtvaardigen in de tijd van Abraham was een rechtvaardige factor, waardoor het oordeel zelfs over Sodom en Gomorra, waar zoveel verkeerds was, dat dat niet ten uitvoer werd gelegd. En u moet u niet vreemd opkijken als ik zeg dat er nu een weerhoudende factor is, waardoor de duivel nog niet hier op aarde zijn gang kan gaan. Maar als die gemeente opgenomen is, ja, dan komt er oorlog in de hemel, maar dan gaat het echt boos worden. Dan zegt de duivel, nu heb ik het. Nu kan ik, nu ga ik. Nu ga ik ze pakken daar. Ik wilde dat altijd al, vanaf het begin van de schepping, maar nu ga ik. En Michael en de engelen hebben gestreden, hebben oorlog gevoerd tegen de duivel en zijn engelen. En de duivel verliest en werd op aarde geworpen. Oh, op aarde geworpen. Ziet u? En dan ineens krijg je een hele ommekeer hier op aarde. Nu, mag u met mij, als u dat wilt, even in Daniël kijken. Probeert u. Daniel 9. Ik heb makkelijk praten, want ik zocht het zo pas al op. Maar u bladert maar en weg en dan komt u er ook. Of u hebt een Bijbel met die mooie handgrepen. Noemen ze een luie christenbijbel vroeger. Ja, wij moesten die Bijbelboeken uit ons hoofd leren. Je kon het toch niet maken dat je die Bijbelboeken niet kon vinden. Maar ik begrijp het. Daniel. Na Ezekiel. Hoofdstuk 9. Het laatste, bijna het laatste vers. Vers 27. Vers 26. Na die 62 weken zal de Messias uitgeroeid worden, maar het zal niet voor hemzelf zijn. Dat is best een moeilijke tekst, moeilijk vers. En een volk van een vorst, een volk dat komen zal, zal de stad in het heiligdom te gronden richten. Het einde ervan zal zijn in de overstromende vloed. En tot het einde toe zal er oorlog zijn, verwoestingen waartoe vastbesloten is. En hij zal voor velen het verbond versterken. Wie is die hij? Nou, dat is echt de Satan. Een week lang. 7 jaar. Halverwege de week zal hij slachtoffer en graanoffer doen ophouden. Over die gruwelijke vleugel zal een verwoester zijn, zelfs tot aan de voleinding die vastbesloten is, uitgegoten zal worden over de verwoester. Ik kan niet alle details meenemen, want het is best een zeer geladen stukje tekst. Er zit heel veel in. Er staat dus dat er een periode van 7 jaar nog komt. Dat is die laatste week van Daniel. 7 jaar. En in die laatste week zal er een soort keerpunt zitten. Halverwege die week. Dat staat hier. Halverwege de week. Zal hij hier met een hoofdletter, maar ik weet niet of dat correct is, ik denk niet dat het correct is, slachtoffer en graanoffer doen ophouden. Dat betekent dat elke vorm van godsdienst, elke vorm van de Here dienen, wordt opgeschort. Nu nog iets verder in hetzelfde Danielboek, het gaat eigenlijk om dezelfde dingen, hoofdstuk 11. Vers 36. Daar staat het tweede stukje van die 7 jaren. Het einde van die verachtelijke koning. Dat staat er boven in uw Bijbel misschien ook. Type van de antichrist. Die koning zal handelen naar eigen goeddunken. Hij zal zich verheffen en zich groot maken boven elke god. Hij zal tegen de God der goden wonderlijke dingen spreken. Hij zal voorspoedig zijn tot de gramschap voltrokken is, want wat vastbesloten is zal gebeuren. En hij zal niet letten op de goden van zijn vaderen en ook niet op het verlangen van de vrouwen. Hij zal op geen enkele god letten, maar zichzelf boven alles groot maken. En hij zal de God van de vestingen in zijn standplaats eren. Hij zal namelijk de God die zijn vaderen niet gekend hebben eren met goud, zilver, edelgesteenten en kostbaarheden. Hij zal versterkte vestingen maken samen met een vreemde God. Voor hen die hij zal kennen, zal hij de eer laten toenemen en hen laten heersen over velen. En hij zal het land uitdelen als beloning. In die tijd zal Michael opstaan, de grote vorst. Probeert u het. Wat lazen we in Openbaring 12, Michael en zijn engel. Wat zien we? Dat er een periode van 7 jaar komt. Die laatste jaarweek van Daniel. En dat halverwege die week een soort omkeerpunt is. Nou, dat is het moment waarop de duivel naar beneden gegooid wordt. En grote grimmigheid, wetend dat hij weinig tijd heeft, zal hij tot het uiterste gaan. Alles staat op zijn kop. Elke vorm van dienen van een god, van spijsoffer, graanoffer, alles gaat weg. Alles wordt veranderd. En als u het boek Daniel kent, ook tijden en wet, alles wordt veranderd. Alles gaat op zijn schop. Alles gaat op de schop. Er blijft niets over. En hij zelf wil groot zijn. Nou, dat is nu precies wat Openbaring 12 voorzegt. dan komt het moment dat de duivel hier op aarde geworpen wordt. En hij weet dat hij weinig tijd heeft. Dat is diezelfde, die aanklager, die Job aanklaagde. Die de hogepriester Jozua aanklaagde. En die jou en mij iedere keer bij God aanklaagde. Ach, ja, hij doet wel alsof, en hij preekt wel, maar oh, als je zijn gedachten kent, weet hij ook niet. Wij kan niet in mijn gedachten kijken, maar de Heere God wel. Dan blijft er niets over. Al die aanklachten, die iedere keer weer verlammend werken voor gelovigen, want die krijgen de moed zakt hun in de schoenen. En er blijft niets over. Ik weet niet hoe je vandaag hier zit. En of je nog geestelijke kracht hebt. En geestelijke moed hebt. Als je naar jezelf kijkt, lieve mensen, dan blijft er niet zoveel te roemen over. Dan kun je wel zeggen, ik heb vandaag dit of zus. Maar op hetzelfde moment denk je, maar ik kan het eigenlijk niet. En ik ben ook eigenlijk wel eens een beetje zat. En ik wil ook wel een keer een paar dagen vrij. En nou, vul maar wat in je eigen agenda. Noem maar. Of ik moet dit, of ik moet zus. Elke keer ontmoediging. En dus zit het hele volk slap ter neer en niemand werkt nog. Ze zitten alleen maar te consumeren. Je krijgt een kerk die alleen maar aan de dikke takken is, maar niks meer doet. Daar is de hele entourage waar ik zo pas van sprak, ja, ook debet aan, maar ook een prachtig middeltje. Voeten op een bankje, het liefst een relaxed fauteuil, die niet meer naar binnen gaat, die alleen maar relaxed blijft, waar je niet meer uitkomt. Ik ben een beetje kattig. Ik heb ook zo'n ding hoor thuis. Ik weet hoe dat zit. Maar probeert u het eens. Heer Jezus, wat mag ik voor u doen? Heeft de Heer Jezus een relaxed fauteuil gehad toen hij hier op aarde was? Nee, ik weet wat. Hij had ook geen fiets. Je kunt wel heel lang doorgaan en ook de auto noemen en vul maar een aantal dingen in. Dat klopt. Daar moet je voorzichtig mee zijn, zult u zeggen. Wil ik ook. Hoe word ik gedrongen totdat het volbracht is? Hij werd gemotiveerd. Ik kom, o God, om uw wil te doen. En door uw wil. Vader, ik wil u eren. Hoe is jouw motivatie? Vanaf het moment dat je activiteit van de duivel eigenlijk in een vakje hebt geplaatst. En zegt, het is gewoon tegen Yahweh. En de Heere laat dat toe, zoals in Job's leven die satanische handelingen toegelaten werden om hem ten laatste boven alles te verheffen en nog groter te maken, om hem die grote zegen te geven. Zo laat de Heere ook vandaag dingen toe nog van de dag. Maar er komt een moment dat hij uit de hemel wordt gegooid. Maar u bent dan niet meer hier op aarde. Want u wordt bewaard voor de uren van de verzoeking die over heel het aardrijk komen zal. Zegt de Bijbel. En dan moet u niet zeggen, ja, we moeten door die grote verdrukking. Nee, u gaat niet door die grote verdrukking. Dat is nu precies de tijd dat de duivel losgelaten wordt en hier op aarde zijn gang kan gaan. Dat is die tijd. Is ook nog begrensd, niet langer dan 3,5. Maar als dat niet afgegrensd zou worden, zal er niks overblijven. Maar daar ligt nu precies het moment dat de duivel uit de hemel wordt geworpen en hier op aarde een verwoestende uitwerking krijgt. En hoe kan ik bezig zijn met die tijd? Ik ga me prepareren daarop. En hoe red ik het dan? En nou, moet ik dan 3 diepvrieskisten hebben in plaats van 1? Want ja, je weet maar nooit hoe het allemaal gaat. Weet je, allemaal dit soort dingen. Schuilkelders. Bomvrije kerkgebouwen. Vul maar wat in. Is dat het? Of is het, Heer Jezus, ik ben van u. U hebt mij gekocht, u hebt mij betaald. De Heer Jezus zegt in Lucas 11, een prachtige tekst. Ik wil het u voorlezen. Lucas 11, ik dacht vers 21. Lucas 11. Vers, ja, laat ik het verband lezen. vers 17. Lucas 11, vers 17. Maar hij, de Heer Jezus, kende hun gedachten en zei tegen hen: ieder koninkrijk dat tegen zichzelf verdeeld is, wordt verwoest. En een huis dat tegen zichzelf verdeeld is, valt. Als nu ook de Satan tegen zichzelf verdeeld is, hoe kan zijn rijk dan stand houden? Want u zegt, de Heer Jezus is aan het woord, dat ik door Beelzebul de demonen uitdreef. Als ik door Beelzebul de demonen uitdreef, door wie drijven uw zonen hen dan uit? Daarom zullen zij uw rechters zijn. Maar nu komt de clou. Maar als ik door de vinger van God de demonen uitdrijf, dan is het koninkrijk van God bij u gekomen. Maar het ging me om de volgende tekst. Wanneer een sterke, gewapende man zijn woning bewaakt, is alles wat hij heeft veilig. Maar als iemand die sterker is dan hij op hem afkomt en hem overwint, neemt hij hem, zijn hele wapenrusting waarop hij vertrouwde, af en verdeelt zijn buit. Wie niet met mij is, die is tegen mij. En wie niet met mij verzamelt, die drijft uiteen. De Heer Jezus. Wat zegt hij hier? Hij is die sterke man die zijn goederen bewaakt. U bent gekocht en betaald. Heeft hij gedaan. Losprijs voldaan. 100% zijn eigendom. Wat zegt de Heer Jezus? Ik bewaar je, hoor. Je bent van mij. En wat denk je dat de duivel jou uit mijn hand kan roven? Nooit. Kan niet. Bestaat niet. Kan die duivel die aanvallen? Ja, dat kan. Laat de Heer dat soms toe? Ja. Maar straks, als alle weerhoudende kracht weg is, gaat de duivel nog feller tekeer. Maar nu bent u, gelovige broeder, zuster, in de handen van de Heer Jezus. In zijn handen. En in de hand van de Vader. Ik en de Vader zijn één. We kregen van een kleindochter een klein cadeautje. Ik had iets voor ze gedaan op een huwelijksdag. Een toespraak gehouden in een zegeningsdienst. Twee handen. In die beide handen, uit marmer of uit steen, ik weet niet meer precies wat voor materiaal, er staat bij ons te kijken. Het avondmaal, weet je wat, dat bekende beeld van dat laatste avondmaal van de Heer Jezus, zo in die handen. Ik weet niet of ze zelf begrepen hebben hoe kostbaar dit is. Ik heb erover gepraat met ze, hopelijk komt het over, kwam het over, maar ze hebben dit gegeven. Wij in de handen van de Heer Jezus. En in de handen van de Heer Jezus. Ik en mijn Vader. Niemand kan ze uit mijn hand roven. En niemand zal ze rukken uit de hand van mijn Vader. Ik en de Vader zijn één tekst. En daar zie je het gebeuren. Waardoor? Omdat hij zijn leven gaf. Omdat hij brood en wijn wilde geven. Omdat hij zei: doe dit tot mijn gedachtenis, denk aan mij. Lieve mensen, dit is een soort, eigenlijk had ik een fotootje moeten maken en moeten projecteren of aan je mee moeten geven. Maar dit is eigenlijk de zekerheid. De prachtige zekerheid in die strijd. De duivel, ja, die probeert het. Hij heeft het altijd geprobeerd. Met Adam en Eva, aardig gelukt, hè? En daarna, nou, ook wel. Met jou, dan moet je eerlijk zijn, ook wel. En hoe dan verder? Ik voel me geborgen. Ik voel me gedragen. Ik voel me gesteund. Ik zit veilig in die beide armen, die beide handen. Ik en de Vader zijn één. En jij zit er tussenin. Dat beeld. Schitterend. En als je dit nu vasthoudt, dan ben je niet meer bang voor die oorlog in de hemel. Dat moet gebeuren. Dat element moet uit de hemel. En op aarde krijgt het een korte tijd. En dat weet de duivel. Om precies te zijn 3,5 jaar. Dat is de grote verdrukking. Dat is die hele moeilijke tijd. En dan gaat het eerst Spaans benauwd worden. Ik weet niet of Portugees benauwd lichter is of zwaarder. Ik laat maar los die term. Maar hoe dan ook. Dit. En dit beeld blijft over. In het laatste Bijbelboek gaat het over de openbaring van Jezus Christus. Hij wordt openbaar. En dit prachtige van de Heer Jezus wordt hier zichtbaar. Eigenlijk mag u zeggen, dank u wel Heer Jezus. Ook voor die moeilijke dingen die nog komen. Voor een deel zullen we daar echt van moeten proeven. Maar voor een ander deel worden we ervoor bewaard. En worden we opgenomen voordat het echt zover is. Maar op aarde wordt het heel zwaar, wordt het heel moeilijk. En met name voor Israël wordt het heel zwaar. Dat blijkt uit Openbaring 12. Dat is die vrouw, weet je wel, die belaagd wordt en die onder druk komt te staan. Maar jij en ik hebben hoop, hebben uitzicht, hebben iets bijzonders voor het oog. En durven verder te gaan in de kracht van zijn naam. Ik hoop dat u geniet van de Heer Jezus, van het prachtige van hem. En van het prachtige van zijn toekomst, daar ligt jouw toekomst. Zijn toekomst is mijn toekomst. In hem geborgen. Amen. Vader, dank u wel dat u ons zo zag. Met elkaar in deze ruimte. Allemaal met eigen gedachten over hoe we het moeten hanteren, hoe we het moeten verwerken. We willen u bidden dat de Heilige Geest ook bij mij, bij ons allen, aan het werk is en gaat om dit te verwerken, om dit een plek te geven en om de zekerheid vast te houden van dat wie in Christus is niet verloren gaat, maar eeuwig leven heeft. En dat we bewaard worden voor de uren van de verzoeking die over heel het aardrijk komen zal. Dat die hele nare demonische machten ons niet zullen bereiken, omdat we door die ene sterke geborgen zijn. Hij heeft ons gered. Hij heeft ons verlost. Hij heeft het werk volbracht. Het is door zijn bloed dat we gekocht en gewassen zijn en geschikt gemaakt zijn tot dienst, maar ook overwinning behalen. Dank u wel voor deze bemoediging van een oorlog in de hemel. We danken u. Amen.
Bedankt broeder Dato. Het is altijd weer verrassend als je een lezing van Dato krijgt. Dan denk je van nou, het gaat over een stukje uit Openbaring 12. En intussen stiekem weg fietsen we de hele Bijbel door. Maar zo hoort het ook, want Jezus is in de hele Bijbel te vinden. En alles komt tenslotte uit op Jezus en Jezus op de bron van alles. We hebben ervan mogen genieten, dankjewel. En we mogen de woorden ook bewaren in ons hart. Straks hebben we gezongen over een zwepende storm en over een nacht vol strijd en zorgen. En ik stel voor dat we nu nog gaan zingen over de weg die naar onze heiland leidt. Als ik maar weet dat hier mijn weg door u Heer wordt geleid. En dat mijn weg, hoe moeilijk ook, mij nader tot u leidt.
Oh,
Zo zijn we als gelovigen op weg nader tot hem, nader tot onze Heer en Heiland. En dan is het toch vol te houden, zelfs al gaan we, zoals Psalm 23 zingt, zelfs al gaan we door een dal van schaduwen van de dood, want we zijn op weg naar het leven. En gaande op die weg hebben we geestelijk voedsel nodig, zoals we vanmiddag hebben ontvangen, maar we hebben ook lichamelijk voedsel nodig. En dat is inmiddels door een paar dienstbare dames verzorgd. En dat is voor ons klaargezet, geweldig bedankt daarvoor. We hopen er zometeen volop van te gaan genieten hier achter bij de bar, en ik nodig u daarvoor ook van harte uit. En als u nou denkt, ja, maar die soep en die broodjes en die koffie en die thee en die zaalhuur hier, dat kost toch allemaal nogal wat. En daar mag ik toch alsjeblieft wel wat aan bijdragen. Ja hoor, dat mag. Hier net naast de deur om de hoek staat een bus met een gleuf erin. En daar mag u wat financiën in doen. Er mogen ook vragen in en eventuele bijdragen voor een volgende keer. Wat daar ook ligt, dat is een adres van Geertje Marines. Geertje Marines die kwam hier regelmatig, ook bij de lezingen. Ze heeft borstkanker gekregen en het is een tijdje wat beter gegaan, maar het is nu doorgezet. En ze ligt heel erg ziek. En het is zelfs zo dat ze misschien over enige tijd al naar de hospice moet. Dus we hopen dat, we leggen haar adres neer, dus we hopen dat u daar het of overschrijft of op de moderne manier even een foto van maakt en thuis een kaart aan haar wil sturen met een bemoediging. Want ook voor haar stormt het in haar leven en zij mag gelukkig ook Jezus aan boord hebben en het veilig strand voor ogen hebben, maar dat neemt niet weg dat het heel zwaar is en eenzaam kan zijn. Broeder Dato blijft hier met zijn lieve vrouw Henny nog even zitten. Dus als je zegt van, nou, ik wil toch nog eventjes wat over die lezing doorvragen. Die strijd in de hemel of over andere dingen. Ze willen jullie graag te woord staan. Ze zitten hier zometeen ook met een kopje soep en een broodje. Dus, maar ze zullen proberen niet met volle mond te praten. De volgende bijbellezing bij Leven op Aarde, die zal zijn 19 mei aanstaande. Ook weer de derde zondag. En het thema zal dan zijn Europa, een beestenboel. Zoals Dato altijd zegt, een beestenboel. Die komt uit Groningen. En daarna dan hopen we de Efezebrief te gaan behandelen, zoals er nu voor staat. En dan hopen we jullie de volgende keren ook weer allemaal te ontmoeten, samen met de mensen die jullie hopelijk meebrengen. Want er zijn nu nog stoelen leeg. En het zou mooi zijn als die ook allemaal bezet zijn. Stel voor dat we nu nog bidden en danken met elkaar. Almachtige God, we bidden u voor elkaar. We dragen elkaar op in onze vreugde, in ons verdriet, in onze vragen, in onze twijfels, in onze eenzaamheid en moeite. Tijdens stormen in ons leven. En ook als we een voorspoedige tocht hebben. Heer, ook in het leven van Geertje Marines bidden we of u aanwezig wilt zijn. Als het in haar leven stormt, maar ze eigenlijk ook in haar leven, in haar geest, zoveel rust mag vinden aan u. We danken u daarvoor. Heer, wat is het heerlijk dat u een God bent die niet van een afstand toekijkt hoe het met ons gaat. Nee, u bent een bewogen en een aanwezige God en Vader. U, Vaders Zoon, u bent bij ons, aan boord van ons levensschip. U bent een God met ongeëvenaarde kracht en macht. Wat heerlijk om door genade een kind van u te mogen zijn. We aanbidden u in dankbaarheid en leggen ons leven in al de kwetsbaarheid en ziekte en eenzaamheid voor u neer. Nou, in een stukje van die kwetsbaarheid mag zo weer worden voorzien, Heere God, als we mogen gaan eten en drinken. Ook daarvoor danken we u dat u het heilige zometeen en ook straks ons weer begeleiden op onze weg naar huis. In Jezus' naam danken en bidden we u. Amen.